Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Louise van Galen, host van deze aflevering. Naast mij zit Maria Sleddering, co-host.
Hi.
En vandaag spreken we met Lisanne Hamming, oncoloog in het Fresenius MC, en Annemiek van Ommen-Nijhoff, internist-oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. We vragen altijd onze gasten wat ze nou doen om te ontspannen, behalve dan dat ze natuurlijk in het ziekenhuis ook heel erg kunnen ontspannen, wat ze thuis doen om te ontspannen. Vertel, Lisanne.
Nou, ik weet niet of het per se ontspannen is, maar ik probeer af en toe nieuwe sporten te leren. En ik ben net begonnen met klimmen in zo'n hal. Niet per se ontspannend, maar wel heel erg leuk om te doen.
En jij, Annemiek?
Nou, ik heb 2 zoontjes van 4 en 7. Dus die houden me aardig bezig in de vrije tijd. En hun lievelingsactiviteit is eigenlijk Lego. En daarmee ook die van mij nu.
Nou, herkenbaar, ja.
Zeker.
We gaan vandaag met jullie hebben over mammacarcinoom. En dat is iets waar we als internist allemaal mee te maken krijgen. Want 1 op de 7 vrouwen komt hiermee in aanmerking. En we willen met name bespreken wat de gewone internist van mammacarcinoom gaat zien. En jullie, toen we dit voorbespraken, zeiden jullie ook al, nou, dit vinden we echt belangrijk om te bespreken en daarom. Dus misschien kunnen jullie daar alvast wat over zeggen voordat we de casus inlichten.
Ja, ik denk waar de meeste internisten een patiënt met borstkanker tegenkomen, is in de dienst als er sprake is van toxiciteit van een behandeling. Dus dat denk ik dat we dat graag willen bespreken vandaag. En dan ook vaak de vraag, wat is de prognose van iemand en moeten we beleidsbeperkingen afspreken, ja of nee? Dus dat zijn voor ons 2 belangrijkste aandachtspunten vandaag, toxiciteit en prognose.
Heel nuttig.
Ja, zeker. Ja, ik werk veel op de spoedeisende hulp en daar hebben we vaak mee te maken. Zeker ook als er iemand heel ziek is en wel of niet naar de IC. En dan komen vooral die vragen ook van andere specialismen. En jij bent dan soort van de voorvechter en moet het weten, maar weet je het dan ook? Dus super fijn dat we meer komen te weten. We beginnen met een casus. Het gaat over een vrouw van 55 jaar. Zij heeft verder een blanco medische voorgeschiedenis. Ze heeft wel ongeveer 20 jaar gerookt en ze heeft 3 kinderen. Via de borstbus wordt ze verwezen naar de oncoloog. Hoe loopt de routing naar het ziekenhuis bij een verdenking van een mammacarcinoom? Even dus via de borstbus, maar ook bijvoorbeeld een knobbeltje bij de huisarts. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
Ja, in principe zien wij die patiënten niet als eerste. Die komt over het algemeen op de polychirurgie, de mammapoly, bij de chirurg of de verpleegkundige specialist. En vanuit daar wordt vaak op dezelfde dag al veel diagnostiek gedaan. Een echo, een eventuele punctie als het inderdaad verdacht is. En daarna pas komen wij later eigenlijk in het behandeltraject zijn wij pas aan de beurt.
En wanneer is dat dan precies?
Ja, dat is eigenlijk op het moment dat de stadiëring rond is. Dus er is een definitieve diagnose. En dan wordt er gekeken naar de TNM-classificatie. En dan wordt er gekeken, is er een indicatie voor systemische therapie? En dan zijn wij aan zet.
En die stadiëring, hoe bepaal je die precies, Annemiek?
Je gebruikt daar eigenlijk een aantal verschillende dingen voor. Allereerst de klinische stadiëring, hè, dus hoe groot voelt het? Maar daar hoort eigenlijk ook de echo bij. En in sommige gevallen gebruik je nog aanvullend een contrastmammografie of een MRI om precies de grootte van de tumor in te schatten. Daar hoort ook altijd diagnostiek bij naar lymfeklier, maar dat heeft Lisanne eigenlijk al een beetje gezegd. En daarna is het denk ik heel belangrijk om te kijken naar wat voor type borstkanker hebben we. Dus dat hoort misschien niet technisch gesproken echt bij de stadiëring, maar toch ook wel weer een beetje, omdat het veel zegt over hoe je dan verder moet met die patiënt.
En wat bedoel je precies met type? Kijk je dan naar de receptoren of naar de graad?
Ja, dus met de subtype bedoel ik eigenlijk vooral de receptoren inderdaad. Ik denk dat we traditioneel gezien nog steeds heel veel gebruik maken van de immuunhistochemische kleuringen. De vrij basale types, denk ik, die iedereen wel eens tegen is gekomen. De hormoonreceptor positieve, dat zijn patiënten met ER en of PR expressie op de tumor. De HER2 expressie, dus dat is die antenne zoals ik het altijd uitleg aan patiënten die er ook op kan zitten. En patiënten die dat niet hebben, die noemen we nog steeds triple negatief. Maar dat is eigenlijk, ik vind dat een hele rare diagnose, want eigenlijk diagnosticeer je dan iemand op basis van wat er niet is. En ik denk dat we wel steeds meer aanwijzing hebben dat triple negatieve borstkanker, dat ook best nog wel een heterogene groep is. Dus dat zijn denk ik de 3 belangrijkste dingen. Maar binnen die groepen worden we er ook steeds beter in om nog weer verder sub te typeren.
Laten we bij deze patiënt uitgaan van een tumor van 3 centimeter met in de oksel 1 verdachte lymfeklier op de echo. De borsttumor blijkt ER 100%, PR 80% en HER2 negatief of HER2 negatief, graad 2. En de okselklier blijkt bij cytologie ook tumorpositief. De klinische stadiering komt daarmee op een
T2N1.
Ja, en hoe gaan we nou verder?
Ja, nu gaan we eigenlijk kijken in het MDO wat de beste koers is voor deze patiënt. En op basis van de kenmerken, dus de hormoongevoeligheid, komt de patiënt in ieder geval in aanmerking voor endocrine therapie en ook voor chemotherapie vanwege de stadiering, de T2N1. En dan ga je eigenlijk kijken, wat is het moment waarop we die behandeling gaan inzetten? Gaan we dat neoadjuvant doen, dus voorafgaand aan een operatie? Of kiezen we voor eerst opereren en dan de systemische therapie, dus een adjuvante behandeling?
En wat maakt dat onderscheid? Hoe maak je dat onderscheid? Dus doe je het neoadjuvant of doe je het adjuvant?
Ja, kijk je heel erg naar de doelen van je behandeling. Dus als je de behandeling neoadjuvant geeft, dan heeft dat als voordeel dat je real life, real time het effect kan zien van je behandeling. Dus je weet wat er gebeurt op de kanker. Is er een respons, ja of nee? En daarmee kan je hopelijk ook mama sparend, dus borstsparend en okselsparend opereren. Daarnaast kan je dan ook besluiten wat je met je adjuvante behandeling doet. Dus welke nabehandeling geef je? En dat kan je ook weer laten afhangen van de respons die er is geweest op je neoadjuvante stuk. Als je het alleen adjuvant geeft, dan doe je de behandeling na de operatie en kan je dus niet het effect van je therapie monitoren.
Het klinkt eigenlijk alsof neoadjuvant veel voordelen biedt. Wat zou dan toch een reden kunnen zijn om te zeggen, nee, we doen alleen adjuvant?
Ja, dat heeft ook te maken met het risico op overbehandeling. Je doet het natuurlijk dus enerzijds voor de lokale behandeling. Dus het mamasparende, okselsparende effect. Maar ook om de kans op recidive in de toekomst te verkleinen. En dan praat je over met name ook de kans op metastasering. En daarmee ook uiteindelijk overlijden. En als die kans, die winst van je systemische therapie heel klein is, dan behandel je iemand misschien wel over als je die behandeling geeft vooraf. Als je bijvoorbeeld de precieze grootte nog niet weet of het precieze aantal lymfeklieren nog niet weet.
Ja.
En dat is altijd de weging die je maakt. Hoe hard vinden we de indicatie voor de systemische behandeling? Moeten we het vooraf doen of nadien? En kunnen we de winst goed inschatten al vooraf en geven we het dus vooraf?
Ja.
En een van de testen die we daar bijvoorbeeld bij gebruiken is de mammaprint. Daarmee kan je soms nog duidelijker maken of je wel of niet chemotherapie moet geven.
Die mammaprint, daar horen we wel eens wat over, vooral denk ik in de media. Kun je nog even uitleggen wat dat precies is en wat voegt het precies toe voor een patiënt?
Ja, de mammaprint is een genexpressietest ontwikkeld door Agendia. Dat is een bedrijf onder andere met Nederlandse collega's. En het doel van de mammaprint is eigenlijk kijken of je bij patiënten die op basis van een klinische stadiering een hoog risico hebben en dus een indicatie hebben voor chemotherapie, of je die op basis van een mammaprintuitslag weg kunt laten. Dus je doet die test alleen als je op basis van de kliniek een indicatie hebt voor chemotherapie, maar je wil weten of je het weg kunt laten. Dat is echt anders dan andersom.
Ja.
Daarom benadruk ik het zo. We zetten hem in Nederland in bij een specifieke groep patiënten. Patiënten in wie het goed onderzocht is. En dat zijn eigenlijk altijd postmenopausale vrouwen met een tumorgrootte zo, nou, CT2 vaak. En met maximaal 1 lymfeklier in de oksel. Dat is een beetje, nou, klaar een beetje plat, maar dan heb je een idee. En dat zijn de vrouwen bij wie je dus soms gebruik kunt maken van die mammaprinttest om een idee te krijgen van de winst van chemotherapie en of je misschien veilig weg kunt laten.
Oké, dus van tevoren kijk je naar het risico voor de lange termijn. En als je denkt, nou, dat risico is zo hoog, adjuvante therapie komt sowieso in aanmerking, dan kan je dat beter neoadjuvant geven.
Ja.
En als je daarover twijfelt en je denkt, dat weten we nog niet, dan doe je de operatie. En dan kun je nog afhankelijk van de definitieve uitslagen zeggen, ja, helaas, je komt toch echt wel in een hoogrisicocategorie. We gaan toch alsnog adjuvant behandelen.
Ja, en de mammaprint is onderzocht in adjuvante setting, maar we gebruiken hem ook wel neoadjuvant. Dus je kunt het eigenlijk allebei gebruiken.
Oké.
En we hadden het al even over die subtypen. En zijn bepaalde subtypen nou fulminanter of slechter prognostisch?
Ja, ik denk dat daar wel heel duidelijk verschillen tussen zitten. Als je kijkt naar de ER-positieve, dan hebben die een beetje het imago van de slome sukkelaartumoren. Dat is aan de ene kant waar, denk ik, want het zijn vaak tumoren die niet heel snel groeien, die er dus vaak ook al lang zitten. En met het bevolkingsonderzoek zijn dat denk ik tumoren die je vaak vindt. Het enige vervelende daaraan is dat het risico op recidief van die ER-positieve eigenlijk levenslang blijft. En dat maakt het aan de ene kant dus inderdaad een beetje een slome sukkelaar, maar het is wel een ziekte waar je de rest van je leven eigenlijk bedacht op moet zijn op recidieven. En dat is heel anders dan voor de HER2-positieve en de triple-negatieve. Als we kijken naar de HER2-positieve tumoren, dat was, nou, ik denk 20, 30 jaar geleden echt een heel agressief beeld met ja, echt hele slechte prognose. En de komst van HER2-gerichte therapie heeft dat enorm veranderd. Dus daardoor zijn dat juist tumoren die nu heel goed reageren op systemische behandeling en daarmee vaak een goede prognose hebben. Dus dat is echt anders dan jaren geleden. En voor de triple-negatieve vind ik het ook wat ingewikkelder, want die hebben een beetje de reputatie van dat zijn de allerergste. En ja, patiënten komen soms binnen met het gevoel dat ze een doodsvonnis hebben gekregen. Maar ook binnen de groep triple negatieve, daar begon ik eigenlijk al mee, denk ik, zijn er wel mensen uit te selecteren die nou best een goede prognose hebben, zelfs zonder systemische behandeling. En een mooie recente ontwikkeling in dat kader is de ontdekking van stils moet ik eigenlijk zeggen, de stromale tumor infiltrerende lymfocyten. En dat zijn eigenlijk afweercellen die je terugvindt in het stroma rondom de tumor. En als je daar veel van hebt, dan blijkt dat prognostisch heel gunstig. Dus we zijn steeds meer aan het kijken of dat misschien vrouwen zijn als ze een kleine tumor hebben met veel van die stils, of je dan wellicht de chemotherapie helemaal weg kunt laten. En ik denk ook dat dat wel echt wat kennis en nuance vraagt in de spreekkamer. Want soms heb je een vrouw met een triple negatief mammacarcinoom en die zit enorm in de stress, want die heeft op alle fora gelezen dat ze de ergste variant heeft. Terwijl dat niet per se zo hoeft te zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om mensen daarin, nou ja, goed te helpen om beter te begrijpen wat hun risico is op de lange termijn op ellende.
Ja, en dat is ook voortschrijdend inzicht dus.
Absoluut, ja.
Ja, dus er zijn veel klassificaties die bepalen hoe het beloop zal zijn. Dat is natuurlijk veel zo in de oncologie. Het is denk ik ook heel patiëntspecifiek. Hoe oud is iemand? Hoe fit is iemand? Maar in dit geval is een redelijk gezonde vrouw. Alleen gerookt. Maar die komt dan bij jou op het spreekuur. En hoe steek je dat in? Want ja, voor jullie is het dagelijks kost. Maar ik vind zo'n eerste gesprek altijd toch nog best wel, nou ja, kan best wat met zich meebrengen.
Dat is absoluut zo. En helemaal bij zo'n beladen diagnose als kanker. Ja, wat ik zelf probeer, kan natuurlijk niet voor jou spreken, Lisanne, is dat het denk ik belangrijk is om in de eerste 5 minuten eigenlijk eerst in te zetten op contact maken. Mensen komen vaak binnen met, oké, dok, wat gaan we doen? En dat moet je dan echt proberen te temporiseren. Dus te zeggen, we gaan straks al je vragen beantwoorden, maar eerst wil ik graag iets meer weten over jou. Want als je meteen gaat in, nou, dit zijn de chemoschema's, dit is de bedoeling, dan heb je geen goed beeld van wie je tegenover je hebt. Dus dat moet je wel heel duidelijk uitleggen, want soms komen mensen dus echt in die actiemodus binnen. Maar die eerste paar minuten, die zijn echt essentieel, denk ik. En het helpt dan ook enorm om te weten, heeft iemand een gezin? Zijn er bepaalde hobby's? Een professioneel violist, die moet je anders behandelen dan iemand die niks met zijn handen per se doet in het dagelijks leven. Dus dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk zo snel mogelijk wil weten.
Ja, en ik zie jou knikken, Lisanne.
Ja, en soms helpt het ook heel erg om gewoon te benoemen, ook heel plat gezegd, maar kloten, hè? Of u bent ontzettend geschrokken, beetje afhankelijk van wie er tegenover je zit, of je het woord kloten kan gebruiken. Maar het helpt wel om te benoemen dat wij snappen hoe heftig het voor iemand is. Want ja, wij behandelen alleen maar mensen met kanker, maar voor hen, voor die patiënten staat hun hele leven op hun kop. En alles stopt en komt tot stilstand. Mensen gaan vaak na de diagnose niet meer naar hun werk. Kinderen zijn van slag, familie is van slag. Dus alles staat even stil. En daar moet je eerst aandacht aan besteden. Want als je dat niet doet, dan horen mensen ook helemaal niet je uitleg daarna.
Nee, en we hadden het al even dat het wel meestal postmenopausale vrouwen zijn. Maar je ziet natuurlijk ook echt jonge vrouwen die nog echt, nou ja, misschien nog wel kinderen moeten krijgen. Dus dat zijn natuurlijk ook gesprekken die je dan moet voeren, denk ik.
Ja, en het wisselt voor mij ook wel heel erg. Ga je iemand curatief of palliatief behandelen? Dat maakt natuurlijk ook uit. Vertel je echt iemand letterlijk zijn doodsvonnis? Of zeg je, oké, we gaan er alles aan doen en dit zijn de opties die we hebben. En we hebben een goede kans op genezing. Ja, en ik vind met name zelf de gesprekken waarin je echt iemand vertelt, u wordt niet meer beter en u gaat aan deze ziekte dood. Dat zijn vreselijke gesprekken.
Ja, dus dat went toch niet?
Ja, je raakt er in die zin aan gewend dat je weet hoe je het moet vertellen en wat je moet vertellen. En inderdaad, die temporisering, daar word je een soort geoefend in. Maar als iemand tegenover je breekt en in huilen uitbarst en zegt: oh mijn god, ik heb 2 kinderen van 5 en 7 en hoe nu verder?
Ja,
dat is vreselijk.
Ja. Ja. Ja.
En het zou ook niet goed zijn als dat helemaal went, want dan zit je daar als een soort robot. En we zitten er toch al als medisch expert, maar ook gewoon nog steeds als mens.
Ja, nou, dat is ergens wel geruststellend.
Ja.
Dat oncologen blijven ook mensen. En deze patiënten, we weten haar stadiëring. En nu ga je dus na dat temporiseren wel de behandelopties met haar bespreken. En wat is dat in dit geval?
Ja, in dit geval zou je kiezen voor, even ervan uitgaande dat er een hoog risico, stel dat je mamaprint ook een hoog risico verder met de mamaprint komt, zou je haar neoadjuvant chemotherapie geven. Eventueel al in combinatie met endocrine therapie, dat wordt soms al gedaan. Vroeger was dat een beetje, was men daar heel terughoudend in om ook al endocrine therapie te geven. Werd dat echt gescheiden, eerst chemotherapie, dan opereren en dan adjuvant endocrine. We gaan hopelijk ook in Nederland een studie daarnaar doen om dat al meteen te combineren. Omdat de gedachte wel een beetje is, als je iemand toch al een forse klap uitdeelt qua bijwerkingen, waarom zou je het dan niet meteen allemaal in 1 keer doen? Maar dus chemotherapie al dan niet met endocrine therapie er al bij.
En dan krijgt die patiënt dus chemotherapie. Hè? Stel, we beginnen daaraan. Wat zijn de bijwerkingen waar jullie natuurlijk op letten, waar de vrouwen op worden geattendeerd, maar die wij misschien ook kunnen tegenkomen op de eerste hulp of als je gebeld wordt in de dienst?
Dus de klassieke behandeling met chemotherapie hangt een klein beetje af van het subtype, maar over het algemeen zijn het meerdere chemotherapeutica bij elkaar. Het zijn allemaal middelen die al best wel oud zijn in die zin, die we al lang gebruiken. En dus zijn we ook wel steeds beter geworden, moet ik zeggen, in het managen van bijwerkingen. Als je het hebt over de korte termijn, dus wat merken mensen tijdens de behandeling, dan is dat voor het schema bij borstkanker eigenlijk bijna altijd haarverlies en dan kaalheid. Dus dat is iets waar je mensen echt wel op voor moet bereiden. Voor wat betreft misselijkheid en braken hangt het een beetje af van waar in de chemotherapie je zit of wat veel of weinig voorkomt. Maar met de nieuwe anti-emetica die we hebben, moet ik zeggen dat ik eigenlijk zelden nog hoor dat mensen echt dagen kotsend boven de wc hangen, om het even heel oneerbiedig te zeggen. Dat kunnen we echt veel beter voor zijn, denk ik, dan langer geleden. B-merkdepressie is denk ik iets wat mensen zelf niet weten of merken, maar dat moet je ze wel heel duidelijk over instrueren, dat als er koorts is of bloedingen, dat ze zich moeten melden. En echt een van de allernaarste bijwerkingen vind ik zelf polyneuropathie. Dat betekent dus tintelingen, pijn in de vingers of voeten, die echt ontzettend hinderlijk kunnen zijn, heel erg interfereren met het dagelijks leven. Daarom ook net het voorbeeld van die violist.
Ja.
En het vervelende daarvan is dat het niet altijd reversibel is. Dus je moet echt heel goed opletten, mensen goed bevragen. Want als je te lang doorgaat met de chemotherapie, dan houden ze soms blijvende schade over. En dat is echt niet altijd gerechtvaardigd of eigenlijk bijna nooit, vind ik.
En is dat één bepaald chemotherapeuticum wat dat geeft?
Met name taxanen. Dus bij borstkanker gebruiken we veel paclitaxel of Taxol is de merknaam. Maar ook platinumderivaten kunnen polyneuropathie geven. Maar die paclitaxel is wel het vervelendste middel daarin, denk ik.
Dus dat zijn de korte termijn. Dus de kaalheid bespreek je, de zenuwuitvalsverschijnselen of zenuwverschijnselen en de B-merkdepressie. Maar we zien natuurlijk ook wel vaak mensen terug die dan toch genezen zijn of zo'n trage sluipende borstkanker hebben en die eerder al is in hun leven zijn behandeld. En de lange termijn effecten van iemand die een keer mammacarcinoom heeft gehad, kan je daar iets over zeggen qua behandeling?
Ja, dus de klassieke behandeling met chemotherapie met anthracyclines is een beetje berucht om de cardiovasculaire problemen op lange termijn. Ik moet zeggen dat als je naar de onderzoeken kijkt, dan lijkt dat qua klinische manifestatie nog best mee te vallen. Het komt vooral omdat we nu veel lagere doseringen geven dan vroeger. Dan was dat wel echt een probleem. Dus we zijn er wel een beetje bedacht op. En dan zie je wel, als je bijvoorbeeld met echo's kijkt, kleine veranderingen. Maar die leiden gelukkig niet zo vaak echt tot overt hartfalen. En je hoort natuurlijk toch vaak dat mensen zeggen, ik kan me toch niet helemaal meer zo goed concentreren als eerder. Ik hou last van een soort brain fog of chemobrein. Dat is natuurlijk best een moeilijk fenomeen. Je kunt met neuropsychologisch onderzoek wel dingen objectiveren, maar het is soms heel moeilijk om uit te teasen of dat echt komt door de chemotherapie of welke factoren daar verder nog een rol bij spelen. Dat zijn denk ik de belangrijkste.
Ja, en ik denk ook wel vermoeidheid. Je ziet toch dat best wel veel vrouwen niet meer op hun oude niveau terugkomen. En ook heel veel vrouwen niet meer kunnen terugkomen in hun oorspronkelijke werkzaamheden. Of niet meer het aantal uren wat ze deden. Dus dat zie je ook echt wel, vind ik, veel terug.
En de hormonale therapie, of de antihormonale therapie, hadden jullie natuurlijk over dat starten. En dat ook wel spannend is. En voor de operatie, na de operatie. Maar het geeft ook wel bijwerkingen, hoor ik vaak. Wat zijn dan de dingen die het meest worden gerapporteerd?
Ja, eigenlijk zijn dat een beetje de klassieke overgangsklachten. Dus mensen krijgen vaak opvliegers, gewrichtsklachten, vermoeidheid. Ook wel met name psychische klachten, dus somberheid, stemmingsveranderingen, gewichtstoename. Ja, en er zijn een paar beruchten waar je altijd op let. Tromboembolische events. Dus dat is er ook eentje om op de spoedeisende hulp goed op te letten als een patiënt komt. En je die gebruikt tamoxifen, dan moet je alert zijn. Het kan dat er niet een trombose zijn. En osteoporose is altijd eentje waar we ook aan denken bij aromatase remmers.
En ze gebruiken die medicatie best een aantal jaar, toch?
Ja, dat ligt een beetje aan het stadium van de ziekte en pre- of postmenopausaal. Maar in ieder geval 5 jaar en soms wel tot 10 jaar. Dus dat is een hele lange periode van het leven waarin je dan geplaagd wordt door die overgangsklachten.
Ja, klinkt best heftig eigenlijk.
Ja, weten. Ja.
En we zien ook wel dat veel patiënten die behandeling niet volmaken. Dat het niet lukt om de gehele periode de hormoontherapie te slikken.
Ja.
Hey, en als we deze patiënten nou behandeld hebben en ze lijkt goed te reageren op de behandeling. We zijn een aantal jaar verder en patiënten meldt zich op de eerste hulp met een ernstige rugpijn. En wat moeten wij dan doen?
Dit klinkt als een vrij klassiek verhaal van een mevrouw met hormoonreceptor positief mammacarcinoom die zich misschien terugmeldt met botmetastase. Dus ik denk dat een van de eerste stappen zal zijn, even vanuitgaande dat het dat inderdaad is, dat je beeldvorming wilt doen om te zien wat er dan allemaal speelt. En in dat kader denk ik dat het ook belangrijk is om altijd opnieuw te kijken of je PA kunt verkrijgen. Aan de ene kant omdat het nogal wat consequenties heeft als iemand uitzaaiing heeft. Dus je wil dat echt zeker weten. En aan de andere kant wil je ook zeker weten dat je met hetzelfde type borstkanker te maken hebt. Want we weten dat in een klein deel van de patiënten dat het type verandert. Dus die verliezen hun hormoonreceptoren. Of die zijn ineens HER2 positief. Dat komt iets minder vaak voor. Maar dat helpt je wel natuurlijk bij het verder uitstippelen van het behandelplan. Dat je echt zeker weet waar je staat. En als dan blijkt dat er sprake is van uitgezaaide ziekte. En dan bedoel ik dus echt uitzaaiingen op afstand. Eigenlijk is er dan sprake van een heel sombere situatie waarbij je iemand dus niet meer helemaal beter kunt maken. En in dat kader hebben dan lokale behandelingen. Patiënten vragen daar heel vaak naar van kunnen we dan niet toch dit nog opereren of dat bestralen. Die hebben echt alleen meerwaarde als iemand pijn heeft. Dus je bestraalt bijvoorbeeld een pijnlijke wervel wel. Maar als er een uitzaaiing zit waar iemand geen last van heeft, ja, dan ben je toch afhankelijk van de systemische therapie.
En over die beeldvorming gesproken, hè, want iemand is op een eerste hulp en je hebt wel een verdenking. Begin dan toch altijd met een foto of doe je een CT. Ik heb ook wel eens gehoord dat metastases soms helemaal niet op een CT te zien zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, botmetastases zijn denk ik notoire lastig om te zien. Dus dan heb je vaak toch nucleaire diagnostiek nodig. Bijvoorbeeld een PET-scan of een botscintigrafie, wat ouderwetser. En er zijn ook wel nieuwe imaging manieren. Dus je hebt tegenwoordig een VES-PET, die kan echt specifiek kijken naar expressie van hormoonreceptoren. Soms kan dat van toegevoegde waarde zijn, hoeft lang niet bij iedereen. Maar dat zijn wel dingen, ja, ik denk dat een PET-scan in ieder geval of iets van nucleaire diagnostiek op het moment van die verdenking wel nodig is. Ja.
Ja, dus met een normale CT ben je niet gerustgesteld bij deze patiënten?
Vaak zie je daar ook al wel wat aanwijzingen op, maar vaak moet je wel doorpakken, ja. En ik denk dat, precies wat Annemiek zei, het belang van een biopt. Ik had een paar weken geleden nog een vrouw waar we dachten aan een hormoongevoelige gemetastaseerde ziekte. En die bleek gewoon triple negatief te zijn geworden. En dat moet je wel echt weten, want anders kies je de verkeerde systemische behandeling.
Ja, met ook nog bijwerkingen en geen
precies. Ja, precies. En daar wordt best wel vaak discussie over, hè, van de radioloog, moet dat nou wel? We zien het toch op de plaatjes. Waarom wil je nou per se een biopt? Lastig, moet ik in een bekken prikken? En toch zeuren we dan door dat we dat wel echt willen.
Ja, en wat zijn dan eigenlijk de opties voor, en ja, dus die prognose waar we natuurlijk eerder over hadden, zouden we dan ook wel graag willen weten. Kun je daar iets algemeens over zeggen of is dat ingewikkeld?
Ja, ik denk weer dat je in drie grote groepen moet denken. Dus je hebt de hormoongevoelig gemetastaseerde groep, de HER2 positief gemetastaseerde groep en de triple negatieve groep. De triple negatieve groep, dat is echt de groep met de slechtste prognose als er sprake is van gemetastaseerde ziekte. En dan kan je over enkele maanden praten als het echt resistent blijkt voor elke vorm van behandeling die je er ook maar tegenaan gooit. Of ja, 1 tot 2 jaar. De hormoongevoelige groep is in studies is een mediane overleving van 5 tot 6 jaar. Maar er zijn ook mensen die het korter doen op de behandeling. Maar ook mensen die vele jaren rustige ziekte houden. En waarbij die ziekte eigenlijk ook een beetje voortsukkelt. En dan heb je nog de HER2-positieve groep. Daar zijn veel nieuwe behandelingen gekomen. Dus daar hebben we de prognose echt duidelijk verbeterd. En is er zelfs een groep waarbij je langdurige remissie bereikt. En de vraag is een beetje, kun je daar over curatie spreken, ja of nee? Maar zijn we ook wel in Nederland aan het kijken naar, kun je dan ook weer de behandeling afschalen? En is er nog wel behandeling nodig als de ziekte al langdurig onder controle is? Mm. Dat is een subgroep hoor, dat is een kleine groep. Maar die groep is er wel bij de HER2-positieve.
Ja, dus als ze net de diagnose gemetastaseerd mammocarcinoom hebben en ze zijn net begonnen aan de eerste lijn of nog helemaal niet, dan is dus in heel veel gevallen, behalve dan die triple negatieve, echt nog wel een prognose van jaren. Dus dat is dan ook iets wat je denk mee kan nemen als je beslissingen wil maken over behandeling voor intercurrente problemen of IC of dat soort dingen. Doen jullie dat ook zo?
Ja, dat denk ik absoluut. Ja. Dus een therapie naïeve, nieuw gediagnosticeerde patiënt met een gemetastaseerd mammacarcinoom, ja, daar kan je best nog wel zeg maar dingen uit de kast halen of ervoor gaan.
Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen dat je dat ook wil als je dit weet. Ja.
En het helpt dan op de spoed om te kijken naar welke lijn zit iemand. Hè? Dus als je met je vijfde lijn bezig bent, dan ben je natuurlijk al in een andere situatie dan als je in de eerste lijn zit. Dus dat als praktische tip voor op de SCH. Kijk naar hoeveel lijnen iemand al heeft. Dat geeft al een beetje gevoel van waar zitten we.
Dus na 5 jaar en 5 lijnen is het wel.
Dan raak je wel een beetje door de opties heen. En de tijd tussen de lijnen zegt ook heel veel. Zit er 3 maanden tussen elke lijn, ja, dan gaat het niet goed. Want dan heb je eigenlijk nauwelijks een respons. Dan heb je een lijn gegeven, maak je een scan en is er alweer progressie. Maar als daar telkens 1 of 2 jaar tussen zit, ja, dan heb je een betere prognose. En ga je dus ook meer doen als het gaat over behandelbeleid, wel of niet naar een IC.
Ja, dus dat is wel een goede tip. Dus als je op de SCH zit en je ziet gemetastaseerd mammacarcinoom, kijk dan even naar hoe lang geleden was de diagnose gemetastaseerd mammacarcinoom. Wat is er tot nu toe gedaan en in hoe snel is dat op elkaar gebeurd?
Ja.
En hoe vaak is iemand inmiddels in het ziekenhuis geweest in de afgelopen maand? Dus misschien ook wel een weerspiegeling van hoe het gaat.
Zeker, absoluut. Ja.
Voordat we afronden zou ik nog heel graag van jullie van die nieuwe middelen weten wat we daarvan kunnen verwachten in een acute setting. Want dat heeft natuurlijk een andere bijwerkingsprofiel dan de meer klassieke chemo's. Kunnen jullie daar nog iets over kwijt?
Ja, dus we hebben eigenlijk 2 groepen behandeling nog niet genoemd. We hebben het al over chemotherapie en hormoontherapie gehad, maar we hebben nog niet de immuuntherapie genoemd. Die gebruiken we nu bij triple negatief mammacarcinoom, zowel in de curatieve setting als in de palliatieve setting. En dat geeft met name bij de vrouwen in de curatieve setting heel veel immuungerelateerde events, met name de endocrine bijwerkingen. Dus schildklierproblematiek, hypofysietes, bijnierschorsinsufficiëntie. Dus dat is echt een nieuwe groep eigenlijk.
De checkpoint inhibitors,
precies, die we nu sinds kort daarmee aan het behandelen zijn. En waar we dus echt andere toxiciteit zien dan we voorheen zagen bij vrouwen met borstkanker.
Maar wel overeenkomende toxiciteit, denk ik dan, als de patiënten die een melanoom of een longkanker hebben, waarvoor je ditzelfde inzet.
Ja, dus het zijn inderdaad de immuungerelateerde bijwerkingen. Dus de itiden, hè, de colitis, hepatitis, noem het maar op. Alleen bij de vrouwen, bij de borstkankervrouwen zie je dus met name de endocrinopathieën.
Oké.
Okay. Die komen dan bij jou?
Ja, die komen dan bij mij.
Ja. Ja. Of doe je dat zelf?
Nou, dat ligt er een beetje aan.
Hoe ingewikkeld het wordt. De lokale afspraken in het ziekenhuis. En hoe ernstig het is.
Ja,
en de andere groep, denk ik, die jij nog wilde noemen, zijn de antilichaamgeneesmiddelconjugaten, oftewel ADC's. Nou ja, je kan echt in de congressen struikel je erover. Ze komen met 100 op ons af. Het zijn allemaal middelen met hele lange, moeilijke namen. Dus goed voor je Scrabble skills. Eigenlijk wat je moet voorstellen is dat het chemotherapie 2.0 is. Dus het zijn antilichamen waarop bolletjes chemotherapie geplakt zijn die je in de patiënt via het infuus toedient. En het idee is dat het antilichaam naar de tumor reist, daar bindt en lokaal die chemotherapie afgeeft. Waardoor het idee was, dan krijgen we minder bijwerkingen, want je geeft hele hoge doseringen chemotherapie, maar die geef je vooral lokaal. Nou, ik denk dat er nu verschillende ADC's zijn op de markt, maar dat die, en dat die inderdaad soms heel effectief kunnen zijn. Maar voor wat betreft die bijwerkingen, ja, zijn het wel echt chemotherapeutische middelen. Dus je ziet ook echt bijwerkingen die daar typisch voor zijn. Misselijk braken, B-merkdepressie, dat soort dingen. En met name de pneumonitis, dus echt interstitieel longbeeld, is er eentje die berucht is van onder andere trastuzumab deruxtecan. En dat is een middel wat we steeds meer voorschrijven. En dat kan echt een heel fulminant beloop hebben. Dus bij de minste of geringste hoest of benauwdheid bij patiënten die zo'n middel krijgen, is het echt essentieel om beeldvorming te doen van de thorax om te kijken of dat misschien aan de hand zou kunnen zijn.
Ja, en wat doe je daar dan aan?
Direct stoppen, dat is eigenlijk het belangrijkste. En zelfs als iemand dus relatief weinig klachten heeft en je ziet het alleen op de scan die je hebt gemaakt om de ziekte te evalueren, moet je echt stoppen. En je kan met steroïden behandelen.
Ja.
Okay. En in de eerste studies zagen we dat er ook mensen echt aan overleden aan die toxiciteit. En nu weten we wat beter waar we op moeten letten. Stoppen we inderdaad eerder en is de mortaliteit daar naar beneden gegaan.
Ja. Nou, we hebben echt ontzettend veel besproken. Een soort vogelvlucht mammacarcinoom. Dat is ontzettend prettig, denk ik, voor de algemene internist. Ik wil je nog heel even vragen om een blik op de toekomst te werpen voordat we gaan afronden. Wat zijn de uitdagingen en waar kunnen we naar uitkijken?
Ja, ik denk dat wij binnen de oncologie een uitdaging hebben om te kijken dat we aan de ene kant kritisch zijn op wat we aan mensen geven, wat de meerwaarde daarvan is en of een behandeling echt iets toevoegt. En daar kijken we altijd wel kritisch naar. Kunnen we ook de-escaleren? Dus moet het allemaal wel? Ik denk dat we daar ook in Nederland voorloper zijn op dat gebied wereldwijd. Onder andere met de Sonia-studie van mijn collega naast me. Hè, moeten we wel altijd de middelen in de eerste lijn geven? Moeten we wel immuuntherapie en neoadjuvant en ook adjuvant geven? Of is alleen neoadjuvant genoeg? Dus wanneer kunnen we de-escaleren? Dat zijn denk ik de belangrijkste punten waar we op moeten letten. En individualisering, wie heeft wat nodig? En kunnen we het nog beter specificeren welke subtype er zijn en waar moeten we wat voor geven?
Ja,
daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk als aanvulling nog op je laatste punt. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we meer real-time zouden kunnen kijken in de patiënt of een behandeling werkt. Want het voelt soms heel of frustrerend, maar dat je geeft iemand dus een half jaar chemotherapie en dan ergens maak je een keer een MRI. Maar het zou zo fijn zijn als je heel vroeg in het traject met een super fancy AI-gestuurde MRI of met een mooie bloedtest al kon zeggen tegen die patiënt: dit gaat hartstikke goed, je bent lekker bezig en je hebt een grote kans dat die tumor heel goed reageert. En als dat niet zo is, kun je ook heel vroeg je behandeling bijstellen. Dat zijn dingen, denk ik, waar we veel meer naartoe moeten. Dat we nog beter geïndividualiseerd kunnen behandelen. Ik vind dat we echt in borstkanker al best hele mooie ontwikkelingen hebben op dat vlak. Maar het kan altijd nog beter.
Nou, met jullie aan het roer gaat het lukken zo te horen. Heel erg bedankt voor jullie deelname.
Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!